Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen nogmaals, hartelijk welkom in de eredienst van de Calvary Chapel. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Stan. En ik mag vandaag het woord met jullie openen. Een van de dingen die evangelische christenen over hun geloof zeggen, is dat wij die wedergeboren gelovigen zijn, een persoonlijke relatie met God hebben. Wij hebben een persoonlijke relatie met Jezus Christus. En voor ons die deze relatie hebben en ook waarderen, is het echt fantastisch. Er is niets beter aan deze kant van de eeuwigheid dan dat. Ik besef me, en dat besef ik me door mensen te kennen, mensen met mensen te praten, afgelopen 32 jaar dat we hier in Nederland zitten. Niet iedereen die jij en ik kennen, wil een persoonlijke relatie met God. Die wil geen persoonlijke relatie met een God die Heere en Meester van hun leven wil zijn. En je zou denken van waarom zouden ze dat niet willen? Maar vraag het aan mensen. En het zal je niet verbazen hoeveel er zijn die dat gewoon niet willen. Ze hebben liever de controle over hun eigen leven. Ze bepalen liever hun eigen lot. En dus in de woorden van de 19e eeuwse Britse dichter William Ernest Henley zouden velen vandaag beamen wat hij schreef. En ik citeer: ik ben de meester van mijn lot. Ik ben de kapitein van mijn ziel. Einde citaat. Maar wij die ons leven hebben overgegeven aan de levende God van de Bijbel, wij genieten van en waarderen allemaal, in verschillende mate, de relatie die God met ons heeft. Toch? Ja. Nou, wij die al een enige tijd met Jezus wandelen, snappen dat het ware christendom meer om de relatie met de Heere gaat dan om een strikte religie van geboden en verboden. En het hebben van en groeien in die relatie met Christus is dan ook een van de dingen die het evangelie uniek maakt. Er zijn tig godsdiensten, maar een persoonlijke relatie met de levende schepper van hemel en aarde is alleen mogelijk in het evangelie. Goed, wisten jullie dat wij allemaal hier, één van drie soorten relaties hebben met de Heilige Geest? Zelfs als je niet wedergeboren bent, heb je een relatie met de Heilige Geest. Ja, zelfs jij die niet uit de Geest geboren bent, zoals Jezus aan Nicodemus in Johannes 3 uitlegde, zelfs jij die je leven niet aan Jezus Christus gegeven heeft, jij hebt een relatie met de Heilige Geest. Nou, voordat je denkt dat ik valse leer verkondig, dus even rustig, en mij dan wil wegswipen, want ik kan me dat bedenken, geef me alsjeblieft je aandacht. Kijk rustig met me mee in de schrift en kom aan het einde van mijn boodschap tot je eigen conclusie. Afgesproken? Oké, mij niet wegswipen. Laten we lezen. Johannes hoofdstuk 14, vanaf vers 15 tot en met 18. Als u mij lief hebt, dit is Jezus die hier spreekt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Tot zover. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. In vers 16, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft, tot in eeuwigheid of gewoon voor altijd. In vers 15 geeft Jezus ons een als en een dan. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Hij koppelt gehoorzaamheid aan zijn geboden aan een liefdesrelatie met hem. Met andere woorden, als ik Jezus lief heb met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand, dan zal ik zijn geboden in acht nemen, omdat ik hem lief heb. Ik moet het niet, hij dwingt me er niet toe, maar uit liefde voor hem wil ik dat gewoon. En dat is een heel ander verhaal. En dit idee komt meerdere keren voor in het Nieuw Testament. Nou, de reikwijdte van deze preek laat me niet toe om naar al die geboden te kijken. Lees het hele Nieuwe Testament maar, dan weet je genoeg. En want dat is echt een preekserie op zich. Nou, het enige dat ik hieruit wil benadrukken is dat als iemand Jezus echt lief heeft, dan zal hij of zij Jezus gehoorzamen. Integendeel, als iemand Jezus niet gehoorzaamt, dan laat dat zien dat die persoon Jezus niet echt lief heeft, al beweert hij of zij dat wel te doen. Nou, vers 16 begint met het woord en. En taalkundig is dit klein woordje copulatief. Ik weet niet of jullie weten wat dat betekent, maar goed, het betekent simpelweg dit. Het betekent dat vers 15 en 16 onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat woordje en is dus een verbindingswoord dat vers 15 en 16 aan elkaar verbindt. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dit betekent dat een andere trooster die de Vader zal geven, de geest van de waarheid van vers 17, voor altijd in dit leven op aarde zal blijven met discipelen die Jezus lief hebben en gehoorzamen. Jezus geeft het wel als iets voorwaardelijk aan. In de grondtekst is het woord voor trooster parakletos, en het is niet met één enkel Nederlands woord te vertalen. Het behelst een breed scala aan Nederlandse woorden. Het behelst bijvoorbeeld helper, of trooster, of voorspraak, bemoediger, raadsman. Simpelweg gezegd betekent het iemand die langs zij komt om te helpen. En dan op al deze gebieden. En dan voornamelijk om te helpen een christen te zijn. Dus Jezus stuurt, of God de Vader stuurt, ze sturen allebei, sturen de Heilige Geest, de raadsman, de voorspraak, de trooster, om mij te helpen een christen te zijn. Jezus vertelt hun dat deze parakleet voor altijd bij hun zal zijn, omdat hij hun gaat verlaten. Hij verlaat de aarde. Na zijn dood en opstanding gaat hij terug naar God de Vader. En omdat deze 11 discipelen daardoor in paniek raakten, moest hij hen geruststellen met het feit dat zij niet alleen gelaten worden. Want houd er rekening mee dat Jezus al meer dan 3 jaar, 24/7, als hun Messias, als parakleet, als raadsman, met hun was geweest. En nu vertelt hij hun dat hij weggaat. En waar hij heen gaat, zegt hij, kunnen ze niet komen. Dus ze voelen zich eigenlijk verlaten. En daarom bemoedigt Jezus hen met deze woorden. Dus om hen gerust te stellen en te troosten, verzekert Jezus hen dat nadat hij weggegaan is, de Vader een andere parakleet zal geven. Nou, als de Heilige Geest de andere parakleet is, wie is dan de oorspronkelijke parakleet? Iemand? Jezus, ja. Jezus is de oorspronkelijke parakleet. Bijna 800 jaar voordat Jezus als menselijk kind naar de aarde toe kwam, voorzegde de profeet Jesaja dat de Messias Jezus naar de aarde zou komen als onder andere de wonderbare raadsman. En hier zegt Jezus zelf dat hij de raadsman, de parakleet, zal sturen. Dus door dit aan zijn discipelen te beloven, zegt Jezus dat deze andere trooster of raadsman precies hetzelfde is als hij. Zoals God de Vader en God de Zoon hetzelfde zijn, zo zijn ook God de Vader, de Zoon en God de Heilige Geest één en dezelfde. We hebben het vanmorgen ook gezongen. Ja, het zijn verschillende personen van de Godheid. En ja, tot op zekere hoogte hebben ze verschillende rollen, maar ze hebben alle drie hetzelfde hart, dezelfde gezindheid, dezelfde essentie en hetzelfde doel. Jezus zei tegen Filippus slechts een paar versen terug in dit hoofdstuk: wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Bijvoorbeeld, als ik mijn eigen exemplaar van dit boek aan Arja geef. En ik geef het aan haar om te houden. Dus niet om terug te krijgen. Ik leen het niet haar, ik geef het haar. En dat ik dan tegen Arja zeg, weet je wat? Ik geef je dit boek, maar ik haal wel een andere voor mezelf. Dan bedoel ik dat ik exact dezelfde ga kopen. Dus niet een ander boek met een ander titel. Het is een ander, maar het is precies hetzelfde. En dat is dus wat bedoeld wordt met een andere trooster of raadsman. In hart, in essentie, in wezen, in gezindheid, in doel is de Heilige Geest, deze parakleet, hetzelfde als Jezus. Jezus gaat dus terug naar de hemel en de Vader zal de Heilige Geest sturen, die vervolgens zal optreden als Jezus agent om het werk voort te zetten dat Jezus hier op aarde was begonnen. En we zien dit gebeuren door het gehele boek Handelingen heen. En deze Heilige Geest zal Jezus werk doen in en door menselijke instrumenten zoals jij en ik. De apostel Paulus zegt dat gelovigen de tempel van de Heilige Geest zijn. Wat betekent dat de Geest in ons woont. Hij bezit ons. Wij zijn als het ware in de positieve zin bezeten, maar dan met de Heilige Geest. En hij beoefent zijn bediening in en door mensen heen, mensen die Jezus lief hebben en gehoorzamen. En zo, net als Jezus met de discipelen 24/7 was om hen te onderwijzen, te helpen, hen te versterken, hen te bemoedigen, hen aan te moedigen, hen te corrigeren, uit te dagen, hen te machtigen, zal deze raadsman, die andere trooster, 24/7 in hen zijn om hen te helpen getuigen te zijn, om de grote opdracht te vervullen, om de discipelen te maken. Of simpelweg gezegd, de Heilige Geest zal hen helpen en hen in staat stellen elke dag christenen te zijn op elk gebied van hun leven. En begrijp me niet verkeerd, dit gaat met vallen en opstaan. We hebben nog steeds ons eigen ik, ons eigen vlees, ons gevallen natuur, dat we dagelijks, elk moment van de dag met ons meeslepen. En die zit continu te knokken tegen deze Heilige Geest. De discipelen wisten dit goed. De discipelen wisten dat wat Jezus hier spreekt waar is. En dus troost Jezus hen met deze woorden. Hij zegt als het ware, ja, kijk, ik ben de wonderbare raadsman. En ja, ik verlaat jullie. Maar ik stuur je een andere raadsman die exact hetzelfde is zoals ik. Vers 17. Nee. Deze. Staat hij goed? Ja? Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen of aanvaarden, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Jezus verwijst naar de Heilige Geest als de geest van de waarheid. Jezus zei over zichzelf in vers 6 van dit hoofdstuk dat hij de weg, de waarheid en het leven is, en dat geen enkel mens tot God de Vader of tot de hemel mag komen, kan komen, dan alleen door hem. Johannes hoofdstuk 1 vertelt ons dat de wet door Mozes werd gegeven, maar genade en waarheid door Jezus Christus. En net zoals Jezus de belichaming is van objectieve en absolute waarheid, is de Heilige Geest als raadsman, als trooster, als helper de geest van de waarheid. Even verderop zegt Jezus dat de Geest ons tot de volledige waarheid zal leiden. Nogmaals, geen verschil met wie Jezus is. Jezus stelt dat de ongelovige wereld niet in staat is de Heilige Geest te aanvaarden, omdat zij hem niet kunnen zien en zeker niet kennen. De ongelovige wereld, wat is dat? Wie is dat? Het omvat al je ongelovige ouders, je opa's en oma's, je ongelovige echtgenoten, partners, vriend of vriendin als je er eentje hebt. En als je er eentje hebt, wil ik heel graag met je praten na de dienst. Het behelst je kinderen of kleinkinderen die nog niet geloven, familieleden, vrienden, buren, collega's, schoolgenoten, klasgenoten en ga zo maar door. Geen van hen is in staat de geest te aanvaarden voor wie hij is, omdat zij niet de geestelijke ogen hebben om hem te kunnen zien. Ik geloof dat Jezus bedoelt dat ongelovigen het bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest niet kunnen herkennen en erkennen. Simpelweg omdat hij, de Geest, en zijn werking precies dat zijn, bovennatuurlijk. Paulus schrijft iets hierover in 1 Korinthe 2 vers 14. Hij zegt, maar de natuurlijke mens, dus de niet-gelovig mens, neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat deze geestelijk beoordeeld worden. Om de persoon en het werk van de Heilige Geest te kunnen onderscheiden, moet je het juiste operating system geïnstalleerd hebben. En de installatie van het juiste operating system gebeurt zodra men wedergeboren is. Bijvoorbeeld, je kunt je ongelovige echtgenoot vertellen, hè, dat je net een prachtig gesprek hebt gehad over Jezus met je ongelovige bestie die je in het centrum tegenkwam. En dat in dat gesprek de Heilige Geest je inzicht gaf in het hart van je vriendin en wat zij echt nodig had om van Jezus op dat moment te horen. De Heilige Geest gaf je medeleven en de juiste vragen om te stellen en de juiste dingen om te zeggen. En misschien helemaal niet perfect, want vaak gaat dat zo, maar het was effectief. De Heilige Geest gaf je precies de juiste Bijbelversen om met haar te delen. Nogmaals, misschien niet perfect, hè, met hoofdstuk en vers, enzovoort, enzovoort, maar het was effectief, de Heilige Geest gebruikte het. En als gevolg daarvan zag je de Heilige Geest werken aan het hart en aan de geest van je ongelovige beste vriendin. Je zag de Heilige Geest voorzien in de diepste behoeften van je vriendin. En je stond er zelf helemaal versteld van. Heb ik dat gezegd? Het kwam gewoon uit naar boven en ik weet niet eens meer wat ik allemaal gezegd heb. Dat is de geest die door je heen spreekt. Nou, als je dit dan deelt, je komt dan thuis en je deelt het met je ongelovige partner, zal hij in het beste geval zeggen, wauw, schat, geweldig. Wat fijn voor je. Hij zal daar totaal geen benul van hebben wat de diepte en het gewicht daarvan, wat dat echt betekent. In het ergste geval, ja, wie weet hoe hij zal reageren. Integendeel, als je dit verhaal vertelt aan een wedergeboren gelovige, zouden ze diep in hun binnenste vervuld zijn met vreugde. Ze zouden zich samen met jou verblijden. Een oude vriend van ons, die heet Ronald, die zei vroeger, oh man, ik was echt aan het jumpen. Dus dat bedoel ik hiermee. En ze zouden zich dus samen met jou verblijden. Sterker nog, ze zouden waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk gaan bidden voor je vriendin. En dit is samen wandelen in de geest. Maar waarom? Waarom zou zo'n iemand zo reageren? Want in tegenstelling tot je ongelovige partner, die de Heilige Geest niet kan aanvaarden, zien of kennen, leert de wedergeboren gelovige elke dag het werk van de Heilige Geest te aanvaarden, te zien, te kennen en herkennen in de levens van Gods wedergeboren kinderen die Jezus liefhebben en gehoorzamen. Ik vind het zo mooi om de Heilige Geest aan het werk te zien in jullie. En ja, het is zo mooi. Er staat iets in de tweede brief van Johannes. Ik heb het niet in mijn notitie staan, maar ik wil het even voorlezen. Of is het misschien de derde brief van Johannes, kan ook nog. Come on. Ik heb het onderstreept in mijn Engelstalige Bijbel. Oké, dit duurt te lang. Johannes, de oude Johannes, 90 plus jaar, zegt even mijn eigen vrije vertaling. Ik heb zoveel genot wanneer ik zie dat Gods kinderen, of mijn kinderen zegt hij, wandelen in waarheid. En wandelen in waarheid. Sorry? Oké, ik zal het voorlezen, dan hebben jullie de juiste verwoording. Ik heb mij er zeer over verblijd. Nee. Wat zei ik, Kim? Oh, ik zit in de tweede, sorry. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Dat is jumpen, mensen. Dat is echt jumpen. De ongelovige wereld aanvaardt, ziet of kent de Heilige Geest niet. Maar Jezus' discipelen kennen hem wel, want hij is bij hen in dit geval aanwezig. En nou, dit brengt me bij de eerste relatie die de Heilige Geest met mensen heeft. Natuurlijk is God alomtegenwoordig. De Heilige Geest is alomtegenwoordig. Maar ik geloof dat in dit specifiek geval, wat we net gelezen hebben in Johannes, waar Jezus op dat moment mee praat, hij bedoelt dat de Heilige Geest bij hen is, in de zin dat Jezus fysiek bij hen is. Jezus werd gedoopt in hoofdstuk 4 van Matthäus, ook in hoofdstuk 4 van Lucas zien we dat. Hij werd gedoopt met de Geest en de Geest bleef op hem, dus de Geest is ook met hem. Dus de Geest is met hun in de persoon Jezus Christus. En misschien denken sommigen van jullie dat je eigenlijk toch liever een preek over Jezus Christus wil horen in plaats van de Heilige Geest. Maar wat als ik jullie vertel dat Bijbels onderricht over de Heilige Geest ook Bijbels onderricht over Jezus is? Er staan een aantal dingen hierover in de volgende verzen. Ik zal er snel doorheen gaan, Romeinen 8 vers 9... En ik ga er verder niet op in, ik wil alleen een aantal dingen hieruit plukken. Maar u laat u niet leiden door het zondige, ik, maar door de Geest. Omdat de Geest van God in u woont. Wie de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus niet toe. Nu, omdat u kinderen van God bent, heeft God de Geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba Vader of Papa Vader. Petrus die schrijft over de redding, het reddingsplan van God. En dan zegt hij, na die redding is al intensief gezocht door de profeten van het Oude Testament, toen zij profeteerden over de genade die voor u bestemd is. Ze vroegen zich af op welk tijdstip en welke omstandigheden de Geest van Christus doelde, die in hen werkzaam was en die het lijden van Christus en de daaropvolgende verheerlijking voorspelde. Dus de Geest van Christus, zegt Petrus, was al in de profeten van het Oude Testament. En als laatste Filippenzen 1 vers 19. Ja, ik zal mij ook verblijden, schrijft Paulus, want ik weet dat dit mij tot zaligheid zal strekken door uw gebed en door de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus. De Heilige Geest is de Geest van Jezus Christus. En dus als wij studies, in dit geval Mark, Kasper en wanneer ik dat doe, wanneer wij studies geven of preken geven over de Heilige Geest, dan onderwijzen we eigenlijk ook over Jezus Christus. En dus nogmaals, ik geloof dat Jezus zijn discipelen vertelt dat de Geest van de waarheid, die andere raadsman of helper, bij hen aanwezig is in zijn persoon, Jezus. En omdat hij bij hen is, kennen ze hem. Nou, het hem kennen is super interessant, althans ik vind het interessant. Omdat het woord dat Jezus gebruikt voor kennen door middel van ervaring is. Dus het is geen theorie. Met andere woorden, deze discipelen die meer dan 3 jaar lang met Jezus optrokken, leerden Jezus goed kennen door de ervaringen die zij dagelijks met Jezus hadden. Zij aanvaarden Jezus, zij zagen Jezus, zij leerden Jezus kennen door hun ervaringen met Jezus. Dus deze eerste relatie die de Heilige Geest met mensen heeft, is dat hij bij hen aanwezig is om deze Jezus aan hen bekend te maken. En dit gold specifiek voor de discipelen waarover we lezen voor de dood en opstanding van Jezus. En ik geloof dat het in het algemeen van toepassing is op alle mensen sinds de dood, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus. Wij dus. En ik weet voor 100% zeker dat er in de zaal mensen zijn die tot op zekere hoogte in verschillende mate ervaren dat de Heilige Geest met hen is om hen te helpen Jezus te zien. En het is aan jullie om hem toe te laten. Het is aan jullie om je niet te gaan verzetten. Nou, toen Jezus in Lucas 10 70 discipelen uitzond om het evangelie te prediken, vertelde hij dat als zij in contact komen met een zoon van vrede, zei hij, zij bij hen in huis moeten verblijven en dat zij fellowship met hen moesten hebben. Maar als ze in contact kwamen met iemand die vijandig tegenover hen en tegenover het evangelieboodschap was, moeten ze die persoon verwerpen en dan moesten ze verder gaan totdat ze iemand, een zoon van de vrede, tegenkwamen. Ik geloof dat God degenen die actief proberen de grote opdracht uit te voeren, zeker één of zelfs meer vredezonen geeft of vrededochters geeft met wie zij het evangelie kunnen delen. En dit is iemand bij wie de Heilige Geest aanwezig is om hem te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, met het doel om hem of haar naar Jezus toe te trekken voor redding. Deze mensen aanvaarden, zien en weten tot op zekere hoogte dat de God van de Bijbel iets in hun hart en het leven aan het doen is. Ze staan voor hem open. Ze weten misschien niet precies wat er met hen gebeurt, maar ze weten voor 100% zeker dat er iets bijzonders met hen gaande is. En het is niet te verklaren boven dat er iets aan het gebeuren is met hen. En wanneer de Heere jou en mij in contact brengt met zo'n persoon, moeten wij er alles aan doen om hen Jezus te tonen. Wij moeten hun Jezus laten zien. En we doen dat door hen Jezus, het levende woord, levend in ons te laten zien. Dat hij in ons leeft, in ons gedrag, in ons doen en laten, in het liefhebben van Jezus, in het gehoorzamen van Jezus. En wij doen het door het geschreven woord met hen te delen. En dan heeft hij het over de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, aanvaarden, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en dan komt het, en hij zal in u zijn. En dit brengt me dan bij de tweede relatie die de Heilige Geest heeft met mensen. In mensen. De eerste relatie die de Heilige Geest met mensen heeft, is dat hij met hen aanwezig is om Jezus bekend te maken. Maar Jezus vertelt zijn discipelen ook dat de Geest der waarheid, de andere raadsman of helper of trooster van vers 16, in hen zal zijn. Dus laten we lezen uit Johannes hoofdstuk 20. Vers 19 tot en met 23. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, dat is zondag, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Als jullie daar vragen over hebben, vers 23, kom naar de dienst naar me toe. Want ik ga er verder niks over zeggen. Na de dood en opstanding van Jezus verschijnt hij meerdere malen aan zijn volgelingen. In 1 Korinthe 15 staat er zelfs dat hij meer dan 500 mensen verscheen. In dit geval verschijnt Jezus aan zijn apostelen, minus Thomas. Thomas was er niet bij. Dat is echt een gemiste kans voor hem. Dus de les in dat geval, don't miss church. Ik geloof dat het specifiek op dit moment is in Johannes 20. En dat het ook voor ons voordeel en voor ons leren is dat Jezus het nodig vond om de Heilige Geest in hen te ademen. En dit toont aan dat men pas wedergeboren kan worden na de dood en opstanding van Jezus. En dat de nieuwe geboorte iets is dat alleen God zelf in de mens kan bewerkstelligen. Ja, misschien denk ik dat ik een keus voor Jezus heb gemaakt, maar uiteindelijk is het de Geest, God, die mij heeft, tot wedergeboorte heeft geleid. Deze gebeurtenis is nogmaals heel interessant, omdat het alleen hier in Johannes 20 voorkomt. Nergens anders in de Bijbel. En het gebeurt alleen met deze 10 apostelen. En dit doet mij geloven dat God dit expres hier voor ons heeft gezet, zodat we de volgorde van zaken rondom Gods redding kunnen herkennen en nogmaals dat de nieuwe geboorte Gods werk is. Er zijn trouwens meerdere dingen die in het evangelie plaatsvinden die alleen op één specifiek moment plaatsvinden. Dit is één zo'n voorbeeld daarvan. Bijvoorbeeld, denk in Matthäus hoofdstuk 28, eind Matthäus, dat graven opengingen en dat mensen uit die graven kwamen. Dat zie je nergens terugkomen. Ja, dus er zijn enkele voorbeelden van dingen die dus gewoon eenmalig voorkomen. En dit is één zo'n ding. Nou, Jezus sprak met Nicodemus in Johannes 3 over het mysterie van het werk van de Heilige Geest in redding. En hij zei dat als iemand het koninkrijk van God wil zien en binnengaan, hij wedergeboren moet worden. Hij geboren moet worden uit de geest. En hier in dit geval, Johannes hoofdstuk 20, laat Jezus dat zien. Hij onthult als het ware de mysterie waarover hij het had met Nicodemus in hoofdstuk 3. En de kwalificatie is dat je moet geloven in de Zoon van God, Jezus. Dat wil zeggen, geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En door dit met heel je wezen te geloven, het leven zal hebben in zijn naam. Nou, op dit moment in Johannes 20 geloven deze apostelen in Jezus. En Jezus laat hen en ons zien dat het op dit punt is dat deze 10 apostelen wedergeboren worden door de Geest. Net zoals God Adam tot leven bracht, door zijn levensadem in Adam te blazen, blaast Jezus zijn apostelen nieuw leven in en brengt de nieuwe geboorte tot stand. Nou, naast het eeuwig leven brengt de nieuwe geboorte veel voordelen met zich mee. En ik zal een paar voorbeelden geven. Op het moment van wedergeboorte word je een bona fide kind van God. Je wordt een echt legitiem kind van God de Vader in de hemel. Hij wordt jouw hemelse vader die oneindig veel meer van je houdt dan je je ooit zou kunnen voorstellen. En zijn liefde voor jou kent ontelbare expressies. Zijn liefde komt in zoveel manieren tot uiting. En hij weet precies wat jij nodig hebt op zo'n moment dat je nodig hebt dat hij zijn liefde aan je toont. Je relatie met God is goed gemaakt. Je wordt niet langer veroordeeld door je schuld en zonde. Dus je hoeft je niet te schamen. Je hoeft je ook niet schuldig meer te voelen. Al je zonden zijn vergeven uit het verleden. Die domme keuzes die je in het leven hebt gemaakt. In het heden, de keuzes die je nu maakt. En zelfs de toekomstige zonden die je nog zal begaan. Want aan deze kant van de eeuwigheid zullen we blijven zondigen. Maar kies er alsjeblieft voor om niet te zondigen. Je hebt directe toegang tot Gods troon voor genade. Je kunt 24/7 tot hem komen met alles waar je aan denkt. Met heel je rugzak, met al je rotzooi. Hij heeft je een nieuw besturingssysteem gegeven waarmee je te allen tijden een 100% uiterst betrouwbare verbinding met de hemel hebt. Er is niets dat God over jou zal verbazen of wat je doormaakt. Hij weet het hoe dan ook. Zelfs voordat je het in gebed bij hem brengt, weet hij het al. Je kunt dus volledig vrij en open en eerlijk voor God zijn. Je kunt gerust met de billen bloot zonder dat God jou scheef zal aankijken. De Heilige Geest woont in jou om je ingebouwde raadgever of helper te zijn. Om je in elk opzicht te helpen een wedergeboren gelovige te zijn, een ware christen. Dat is nog zo'n voordeel. Een ander voordeel, je bent een nieuwe schepping in Christus. Je oude leven van voordat je wedergeboren bent, met al je fouten en foute keuzes en zondigheid, is helemaal verdwenen. God ziet je nu alleen door Jezus' offer aan het kruis. Hij ziet je als 100% rechtvaardig. Hij ziet je als 100% perfect. En dat is niet voor te stellen, want jij ziet jezelf niet zo. Ik zie jullie niet zo. Ik zie mezelf ook niet zo. Maar hij wel. Hij ziet jou als perfect door het bloed van Jezus Christus. Je bent ook verzegeld met de Heilige Geest, wat betekent dat God zijn zegel van eigendom op je heeft gelegd. Niets en niemand, luister goed, kan je bij God weghalen, zelfs jij niet. Jij bent van hem en hij is van jou. Je hebt de zekerheid van een glorieuze en prachtige toekomst samen met Jezus. De Heilige Geest die in jou leeft, is de garantie van je complete en eeuwige redding. En deze garantie is is bijna te vergelijken met wanneer je een huis koopt. Het is een aanbetaling of borg voor je ultieme redding. En wat ik net zei, is een beetje te vergelijken met een aanbetaling wanneer je een huis koopt. Zodra je de aanbetaling of de borg hebt betaald, heb je de garantie dat het huis van jou is. Althans, in dit voorbeeld is het huis van de bank, maar goed, het staat op jouw naam. Je mag erin wonen. Dus dat zijn slechts een paar enkele voorbeelden van de voordelen van het wedergeboren zijn. Kijk, ik weet dat er mensen zijn die het moeilijk vinden wanneer ik zeg dat deze 10 discipelen op dit moment wedergeboren waren. Er zijn zelfs mensen die het moeilijk vinden als er überhaupt over de wedergeboorte gesproken wordt. Maar dit is hoe ik het begrijp. En weet je, ook al ben je in deze tweede relatie met de Heilige Geest verzekerd van eeuwig leven en mag je van alle voordelen hiervan in dit leven genieten. Oeps. Voor het leven hier op aarde is dit volgens Jezus niet genoeg. Voor Jezus is het niet genoeg dat je alleen wedergeboren bent. In de zin van het leven hier op aarde. Natuurlijk is het voor hem genoeg dat je wedergeboren bent, want dan ben je gered. Maar in de zin van je leven hier op aarde is het niet genoeg dat je alleen wedergeboren bent. En voor sommigen van jullie is dat misschien wel genoeg. Ik ben gered, ik ga niet naar de hel. Weet je, prima zo. Ik hoef al dat gedoe niet. Maar voor Jezus is het absoluut niet genoeg. En dit brengt me bij de derde en laatste relatie die de Heilige Geest met mensen heeft. Is het nog te doen? Ja, oké. Okay. Nou, de eerste relatie die de Heilige Geest met mensen heeft, is dat hij bij hen aanwezig is om Jezus aan hen bekend te maken en om hen naar Jezus toe te trekken. De tweede relatie die de Heilige Geest met mensen heeft, is dat hij in hen leeft en hen nieuw leven geeft door de wedergeboorte. En nu het laatste vers van de tekst van vandaag. Hoofdstuk 14, vers 18. Ik, Jezus, zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Jezus stelde zijn paniekerige discipelen gerust met het feit dat hij hen niet zal verlaten. Hij zou hen niet in de steek laten zoals veel wezen in de steek gelaten worden. In Matteüs 28, toen Jezus de grote opdracht gaf om discipelen te maken, verzekerde hij hen dat alle macht in hemel en op aarde aan hem gegeven is. En dat hij altijd bij hen zal zijn, zelfs tot aan het einde van de wereld. Jezus zal tot het einde der tijden bij al zijn discipelen zijn. Dat wil zeggen, tot aan zijn wederkomst. En dan niet fysiek zoals deze 10 of 11 discipelen gewend waren, maar in de persoon van de Heilige Geest. En dan niet alleen om hen en ons te redden, maar om hen en ons in staat te stellen en om ons toe te rusten om de grote opdracht te vervullen, om het werk dat hij begon was af te maken. Laten we verderop gaan lezen in Handelingen hoofdstuk 1, vanaf vers 1 tot en met 8. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Dat is het boek Lucas. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En Jezus zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, in Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Tot zover. In Matteüs zei Jezus tegen zijn discipelen dat zij moesten gaan. Ga heen en maak discipelen van alle naties. Maar hier zegt hij dat ze moeten wachten op de belofte van de Vader, de doop met de Heilige Geest. En Jezus legt hen ook uit waarom zij de doop met de Heilige Geest nodig hadden. Zij zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op hen komt. En ze zullen zijn getuigen zijn voor alle naties. En deze kracht kwam op hen met Pinksteren in Handelingen 2. En vervolgens zien we de kracht van de Heilige Geest aan het werk in hen en door hen heen in de rest van het boek Handelingen. En men zou ten onrechte kunnen denken dat omdat de discipelen 3+ jaar met Jezus 24/7 optrokken, zij alles hebben geleerd wat zij moesten weten om de grote opdracht te kunnen vervullen, om het werk af te maken dat Jezus begon. En ik vrees dat sommige mensen anno 2026 dat ook denken. Dat ze genoeg weten om het werk van Jezus af te kunnen maken zonder de kracht van de Heilige Geest die Jezus hier echt wel degelijk noodzakelijk vindt. Maar Jezus wist dat in hun aards bestaan, in een gebroken menselijkheid, ook al waren ze wedergeboren uit de geest, zij kracht uit de hemel nodig hadden om getuige te zijn, om christen te zijn. Ik weet niet of jullie het weten, maar christen betekent simpelweg zoals Christus. En dat is waarom Jezus hen expliciet vertelde om te wachten. Wij staan vaak in de startblokken, wij willen doen. En ik denk dat zij misschien ook die gedachte hadden, maar hoe dan ook, zij waren in gebed. 10 dagen lang. Totdat Jezus dit zei. Of ze waren hierna, bedoel ik. Dus zij zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen die op hen zal komen, staat hier. Of liever gezegd, dat hen zou overspoelen of overweldigen. En dit zodat zij Jezus getuigen zouden zijn. Nou, ik geloof dat wat God in gedachten heeft met de doop, met de geest, meer is dan alleen een getuige zijn die het evangelie deelt met ongelovigen. En begrijp me niet verkeerd, dat is onmisbaar voor het vervullen van de grote opdracht. En dit horen wij als getuigen allemaal te doen. Allemaal. Er is geen enkele uitzondering. Maar het woord getuige dat Jezus gebruikt is het woord martus, waaruit wij het woord martelaar vandaan krijgen. En zoals je weet is een martelaar iemand die ertoe bereid is en zelfs sterft voor een zaak waarin hij of zij gelooft. Maar Jezus heeft niets aan een dode christen. Hij heeft helemaal niks aan een dode christen. Hij heeft echter wel iets aan een persoon die bereid is om aan zijn eigen ik te sterven. Als je niet weet wat ik daarmee bedoel, koop en lees dit boek. Je eigen ik. Hij wil dat ik aan mijn eigen ik sterf om een getuige te zijn voor het evangelie. En het is alleen in de kracht van de Heilige Geest dat jij en ik werkelijk aan onszelf kunnen sterven, zodat we levende getuigen kunnen zijn voor Jezus Christus. En de apostel Paulus wist dit heel goed toen hij in Galaten 2 vers 20 dit zei. Met Christus ben ik immers gekruisigd. Ik, of mijn eigen ik, leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn huidige aardse bestaan leid ik in geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zijn leven voor mij heeft gegeven. Jezus zei overigens dat jij en ik getuigen zullen zijn als we gedoopt worden met de Heilige Geest. Hij zei niet dat we zullen gaan getuigen in de zin van het doen. En ik denk dat dit een belangrijk onderscheid is. In ieder geval in mijn gedachten is het een belangrijk onderscheid. Omdat het zijn anders is dan het doen. Een persoon kan iets doen of niets doen, maar een persoon kan niet veranderen wie hij of zij in de kern van zijn wezen is. En met andere woorden, ik zal van Jezus Christus getuigen omdat ik met de Heilige Geest ben gedoopt om een getuige te zijn. Misschien is het een hele domme vraag, maar het maakt het punt hopelijk wel duidelijk. Waarom blaft een hond? Omdat het een hond is, yes. Kijk, een hond blaft omdat het een hond is. Het is zijn natuur. Het is zijn natuur. En dus zal ik in de kracht van de Heilige Geest getuigen van Jezus, omdat de doop met de Heilige Geest mij tot een getuige van Jezus Christus heeft gemaakt. En we zien ook dit door het hele boek Handelingen heen gebeuren. En wat voor mij interessant is, is dat we na Pinksteren zien dat de doop met de Heilige Geest op verschillende manieren gebeurt. Het is nooit hetzelfde. Er zijn niet twee gebeurtenissen die precies hetzelfde zijn. En we hebben nu geen tijd om hiernaar te kijken, maar kijk op je eigen tijd naar Handelingen 2, 8, 9, 10 en 19. Handelingen 2, 8, 9, 10 en 19. En zie hoe verschillend elke doop met de Heilige Geest is. En dat laat mij zien dat er niet één enkele methode is die God gebruikt om zijn kinderen te dopen. Er zijn nou eenmaal verschillende manieren die God gebruikt. En net zoals we kunnen leren van de verschillende manieren waarop God ervoor kiest om zijn kinderen met de Heilige Geest te dopen, leren we ook dat het aan God is hoe en wanneer hij ervoor kiest om kracht te geven om getuige te zijn. Het is aan hem. Toen ik gedoopt werd met de geest, wist ik niet eens dat ik gedoopt werd met de geest. Ik kan me niet herinneren dat iets op een bepaald tijdstip gebeurde. Maar er gebeurde wel iets gaandeweg. Ik werd echt veranderd van binnenin. Nou, toen ik net als zendeling naar Nederland kwam, 32 jaar geleden, was ik, misschien is dit niet een beetje moeilijk voor jullie te geloven, maar ik was nog onvolwassen in mijn geloof. Nee hoor, grapje. Ik was echt onvolwassen in mijn geloof. Ik dacht dat de doop met de Heilige Geest mij een soort Chuck Smith zou maken, hè, en dat ik Nederland voor Christus zou veroveren door middel van verklarende prediking. Maar door de jaren heen kom ik erachter dat God mij niet met de geest doopte voor mijn eigen ambities, maar om te leren aan mezelf te sterven, mezelf te verloochenen en dagelijks mijn kruis op te nemen. En dit was helemaal niet voor dit geweldig werk van de bediening dat ik in gedachten had. Maar juist voor de alledaagse dingen waarin ik Christus toeliet mij te vormen en waarin ik Christus aan anderen mocht laten zien. Dus allereerst aan mijn vrouw, maar ook aan mijn dochters, aan mijn kleinkinderen nu, aan degenen die het dichtst bij mij staan. En vanmorgen wil ik je uitdagen om de Heere te vragen een soort MRI-scan van je hart te maken. Om je te laten zien waar jij de kracht van de Heilige Geest mist. Waar je het nodig hebt. Is je zeker in jouw bediening als je die hebt? Als je die niet hebt, dan ben je waarschijnlijk niet gedoopt met de geest. Nee, een grapje. Maar vooral in je bediening. Maar ook in het alledaagse leven. En met je partner, met je man of vrouw, met je verloofde of met je kinderen of kleinkinderen op school. Of op het werk of in de supermarkt of op weg of online. Laat hem jou zien waar je die kracht van boven nog mist. Ik ben er diep van overtuigd dat de doop met de Heilige Geest bedoeld is voor de vervulling van de grote opdracht, om het werk van Jezus voor te zetten. Maar ik ben er evenzeer van overtuigd dat de doop ook bedoeld is om van mij een echtgenoot, vader, opa, broer en vriend, buurman enzovoort te maken die veel meer of gewoon meer op Christus lijkt dan op de verdorven mens dat ik ben. De meeste van jullie weten dat ik sinds 1 januari dit jaar emeritus voorganger ben vanwege iets dat ons is overkomen. En ik ben dit jaar dus bezig de kerk die Marnie en ik 20 jaar geleden hebben gesticht aan Casper de Haan over te dragen. Die ik vanaf zijn 15e aan het discipelen ben. En als emeritus ben ik dus niet langer betrokken bij de dagelijkse operatie en het directe herderen van de kerk. In het overgangsproces is mijn bediening verschoven van het herder zijn van, als ik naar de lijst kijk, van zo'n 150 volwassenen plus kinderen, naar het zijn van een herder van één, namelijk Marnie. En in dit proces ontdek ik dat ik de kracht, de doop met de Heilige Geest, nu meer nodig heb in deze nieuwe rol dan ooit in mijn vorige rol. Ik heb de doop met de Heilige Geest nu meer nodig dan toen ik actief de kerk stichtte en de kudde van Calvary Chapel Haarlemmermeer herderde. Ik heb de kracht van de Geest nu veel meer nodig om te weten hoe ik aan mezelf kan sterven, om te weten hoe ik mezelf kan verloochenen en dagelijks mijn kruis kan opnemen omwille van Christus en omwille van Marnie. En voor mij heeft dit steeds minder te maken met mijn eigen ambities voor mijn bediening in de kerk. Het zij hier of het zij buiten de Calvary Chapel om. Integendeel heeft het alles te maken met het zijn van een getuige van Jezus Christus in mijn dagelijkse dienst aan mijn vrouw. Laten we tot slot ernaar streven en God ook vragen om gedoopt te worden met de Heilige Geest. En dan niet voor onze eigen ambities, maar omwille van Jezus, omwille van Jezus te zijn voor degene die het dichtst bij ons staan. Want hieruit zal echte, oprechte en zuivere bediening in de kerk en in de wereld om ons heen voortvloeien. Het begint hier en het begint thuis. Nou, vanwege de beperkte tijd kan ik niet spreken over alle details over gedoopt te worden met de Geest, hoe het gebeurt, met wie het gebeurt, wanneer het gebeurt. Wat ik wel kan doen is je vertellen wat Jezus zei. In Lucas 11 vers 9 tot met 13 leert Jezus over Gods vrijgevige reactie op de vrijmoedigheid van onze gebeden. En dan zegt hij dit in vers 13. Als jullie dus, slecht als je bent, als gevallen mensen, het goede weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal dan de Hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die hem erom vragen. Nou, in de context van God die goede gaven geeft, geloof ik dat al het goede dat God zijn kinderen geeft, gezien kan worden als voortkomend in en uit de Heilige Geest. Ja, dus wanneer Jezus zegt dat hoeveel meer uw Vader in de hemel de Heilige Geest zal geven aan degenen die hem vragen, dan bedoelt hij dat wat voor goede zaken we ook van de Vader vragen, of het nu wijsheid is, of liefde, of leiding, of kracht, of hulp, of raad, of voorziening enzovoort, krijgen wij deze dingen eigenlijk wanneer de Vader ons de Heilige Geest geeft. Dus als je geen macht over zonde in je leven ervaart, als je geen kracht ervaart om Christus te zijn voor de mensen die het dichtst bij je staan, als je geen kracht ervaart in je dagelijkse, alledaagse leven, geloof ik dat je de Vader kunt vragen en dat Hij je de kracht zal geven die bij de doop met de Heilige Geest hoort. Dus of je nu gelooft in de noodzaak van een derde relatie met de Heilige Geest of niet, Oftewel, in een aparte doop met de Heilige Geest. De vraag die je moet beantwoorden is dit. Heb ik dagelijks zijn kracht over mijn leven? Heb ik dagelijks zijn kracht over mijn eigen ik? En als dat zo is, dan ben je in mijn optiek gedoopt met de Geest. Zo niet, zou je het aan God de Vader gewoon mogen vragen, moeten vragen. Nou, vandaag hebben jullie allemaal een relatie met de Heilige Geest. Ik hoop dat jullie dat van me aan willen nemen. De vraag is, in welke van de drie relaties zit je? Welke van de drie? Als de Heilige Geest vanmorgen bij je is en hij Jezus aan je laat zien en dat hij je naar Jezus toetrekt, verzet je dan alsjeblieft niet. Hou daar gewoon mee op. Geef het op en geef je hart aan hem. Het is niet alleen de belangrijkste beslissing in je leven. Het is ook de beste. Wacht niet langer, doe het vandaag, want vandaag is de dag van de redding, zegt de Bijbel. En het is ook niet zo moeilijk. Als de Heilige Geest vanmorgen in je is, dan ben je wedergeboren en heb je de garantie van eeuwig leven. God zegen je. Maar als je de kracht van de Heilige Geest niet hebt ontvangen door de doop met de Geest, dan zegt Jezus dat dat niet genoeg is. Hij wil meer voor jou aan deze kant van de eeuwigheid. Hij heeft meer voor jou in petto in dit leven, in dit aards leven als wedergeboren christen. Voor hem is dit niet genoeg. Vraag het de Vader vanmorgen. Vraag het hem nu. Je zult er absoluut geen spijt van krijgen. En je zult een heel nieuw level ingaan als getuige voor Jezus. En vrees niet dat er rare dingen met je gaat gebeuren. Dit is geen hypercharismatische Pinksterkerk waar we in zitten. Als je gedoopt bent met de Heilige Geest, vraag de Heer dan om je een gave of gaven te geven van de Geest, die mensen om je heen ten goede zal komen. De gaven zijn voor de opbouw van de kerk en voor de heerlijkheid en eer van onze Heere Jezus en Koning. En dus ook jij kunt het vandaag doen. Doe het en blijf het doen. Hij geeft gaven wanneer hij het wil, aan wie hij het wil, wanneer hij het nodig vindt. Dus ik kan me nooit beroemen op, nou ik heb die gaven en ik heb die gaven van Jezus en die en die en die en die. Nee, het komt te pas wanneer ik het nodig heb, wanneer hij vindt, hey, nu heb je dit nodig, boom, geeft hij het. Vrees niet, vraag het gewoon. Stel die open vraag, Heer, geef mij alles wat ik nodig heb. Als ik profetie nodig heb, als ik onderscheidingsvermogen heb, als ik dit nodig heb, dat nodig heb, Heer, geef het alstublieft aan mij. Want ik wil een zegen zijn voor de mensen die dichtst bij mij staan, ook voor de mensen in de gemeente, ook mensen in de wereld die Jezus Christus nodig hebben. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u getrouw bent, dat u de discipelen van toen niet als wezen hebt achtergelaten, dat u de Geest der waarheid, de raadsman, de helper, de trooster, de parakleet gezonden hebt als help, als hulp, Heere, om christen te zijn, als Christus. En dank u wel dat wij tot op de dag van vandaag daarvan mogen genieten. Dus Heer, als er iemand is die nog niet gelooft, Heer, die er wel van overtuigd is dat de Heilige Geest met hen is, die hen probeert te overtuigen van wie Jezus is. Heer, trek hen over de streep. Laat hun niet toe om u te blijven weigeren. Laat het niet toe, laat hun niet toe om u te verwerpen. Maar help hun, Heer. Geef hen de moed, geef hen de kracht. Geef hen ook het simpel geloof als een kind om u te aanvaarden als Heere en Koning, als Heiland. En Vader, als er mensen zijn die wedergeboren zijn, Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat ik in de eeuwigheid voor altijd, Heere, met hun u zal aanbidden. En Heer, u weet dat er verschillende mensen zijn uit verschillende achtergronden en dat ze verschillende leringen hebben gekregen en misschien ook verschillende denkwijzen hierover hebben. Maar Heer, het maakt niet uit hoe wij erover denken. Het allerbelangrijkste is, hebben wij het? Hebben wij die dunamis? Het dynamiek van de kracht van de Heilige Geest die wij zo nodig hebben. En Heer, als wij wel gedoopt zijn met de Geest, Heer, vervul ons elke keer weer opnieuw. Want ons vlees strijdt continu tegen de Geest. Heer, en help ons dan om de Geest te voeden en niet ons vlees. Help ons in de Geest te wandelen. Help ons om te vragen naar de beste gaven die op welk moment ook nodig is, Heer, om die van u te krijgen. Dank u wel. U zal het doen. Tot eer en glorie van uw naam. Heer, tot opbouw van uw gemeente. Tot het mooi maken van uw gemeente. Zonder vlek of rimpel. Dank u wel. In de naam van Jezus. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.